Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. De bruiloft van minister Vert Grapperhaus blijft onderwerp van gesprek. Op nieuwe foto's is te zien hoe hij op zijn huwelijk dicht bij zijn gasten staat, handen schudt en omhelst. Frank van Ardenne is advocaat en staat de vier Schiedammers bij die alle vier een coronaboete van €400 hebben gekregen. Frank, hoe kijk jij naar die nieuwe foto's die zijn gepubliceerd?
Nou ja, het verzoek wat we gedaan hebben aan de minister om de zaak van de Schiedamse taartjeseters te seponeren en daarmee ook een algemeen generaal pardon in gang te zetten, dat verzoek wordt alleen maar sterker, want de beelden zijn nog erger dan ik gedacht en verwacht had. Zeker omdat volgens mij Grapperhaus eerst heeft gezegd dat hij zelf de regels tijdens dat feest niet heeft overtreden. Dus dat maakt het extra schrijnend.
Heeft Grapperhaus dan nu ook een geloofwaardigheidsprobleem?
In algemene zin kan ik zeggen dat hij de hoeder van de samenleving is, van de rechtsstaat beter gezegd. En als de hoeder en de bedenker en de handhaver van die regels de regels kennelijk zelf niet in acht neemt, en met name mijn cliënten naar eer en geweten op 1,5 meter afstand een taartje zitten te eten en een discussie ontstaat over of dit een samenkomst is of niet die verboden is, dan denk ik dat hij in brede zin ook een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Hij moet het gezag hebben om de regels die hij samen met het kabinet instelt ook serieus aan de bevolking te kunnen uitleggen, maar ook te handhaven als dat nodig is. En ja, dat wordt natuurlijk nu heel ingewikkeld.
Jouw cliënten die kregen een boete van in totaal €1600. Gaat het aanvechten daarvan nu een stuk makkelijker worden?
Nou ja, kijk, we hebben de minister gevraagd het OM op te dragen niet verder te vervolgen. Als de minister dat niet wil of er misschien niet meer is, maar een plaatsvervanger kan dat natuurlijk ook doen of een waarnemer, dan kan het parlement dat vragen. Maar uiteindelijk is het ook aan het Openbaar Ministerie om die beslissing van niet verdere vervolging te nemen. En ja, wij hopen natuurlijk wel dat ook bij het OM nu duidelijk wordt hoeveel onduidelijkheid er is in deze materie. Het verschil per regio, de definities van samenkomsten verschillen. Vooral in het verleden, nu heb je de discussie over de 1,5 meter die natuurlijk in deze casus heel erg speelt. Ja, wij spreken wel de hoop uit dat het Openbaar Ministerie nu ook meer in het vizier heeft hoe complex deze materie is. Vooral omdat de regelgeving niet duidelijk is. Als er een duidelijke wet zou liggen, zoals in de spoedwet mogelijk het geval gaat zijn, hebben we een andere situatie. Maar het is onduidelijkheid alom. Ook over de vraag of dit nou wel of niet een strafblad oplevert. Het is één mysterie. Dus ik hoop dat het Openbaar Ministerie daar dan ook een eind aan gaat maken.
5 jaar geleden werd Parijs opgeschrikt door een reeks aanslagen in de stad. Op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en op straat werden in totaal 17 mensen vermoord. De 14 verdachten die betrokken waren staan vandaag voor de rechter. Correspondent Frank Renaud, dit moet een beladen dag zijn voor Frankrijk.
Dat kun je wel zeggen, ja. Alle media staan er natuurlijk vol van. Hè. Met herinneringen ook aan wat er toen precies gebeurd is, 5 jaar geleden, januari 2015. Hè. Je herinnert je misschien nog 3 dagen van terreur. Het begon natuurlijk met die aanslag op Charlie Hebdo. Hè. Daar vielen toen op de redactie en op straat 12 doden. De dag daarna werd er een politieagent op straat doodgeschoten. En de dag daarna was het die Joodse supermarkt die aan de beurt was. Eerste gijzeling en vervolgens daar ook nog eens 4 mensen in koele bloeden vermoord. Komt allemaal weer naar boven natuurlijk nu. Veel nabestaanden, overlevenden worden allemaal weer geïnterviewd. Dus ja, een heel beladen dag voor Frankrijk.
Ja, de 3 daders die verantwoordelijk zijn voor de 17 doden zijn destijds gedood. Wat was de rol van de 14 verdachten die vandaag terecht staan?
Nou ja, dat gaan we de komende 2 maanden merken tijdens het proces dat straks om 10 uur begint in Parijs. Hè, want er staan 14 mensen verdacht inderdaad. En die worden ervan verdacht op allerlei manieren hulp te hebben verleend aan die 3 terroristen. Dat kan financieel zijn geweest met geld dus. Dat kan logistiek zijn geweest met auto's. Maar het kan ook zijn geweest met wapens. En die wapens die spelen tijdens dit proces toch wel de grootste rol. Als je het strafdossier bekijkt, hè, voor die 14 verdachten hebben de meeste van toch op bepaalde manieren in meer of mindere mate wapens geleverd aan die 3 terroristen. En van de 14 verdachten zijn er 11 in Frankrijk ook. 3 zijn voortvluchtig. Die zijn kort voor de aanslagen van januari 2015 naar Syrië gevlucht. 2 daarvan, 2 van die 3, die zijn waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk omgekomen bij de strijd van IS, waar ze zich bij hadden aangesloten. Maar de 3e verdachte die naar Syrië ging, dat is de vrouw van een van de terroristen. Die is voortvluchtig, want volgens een getuige is hij in 2019 zelfs nog gezien in Syrië. In een vluchtelingenkamp zou ze daaruit zijn ontsnapt. Dus ze bevindt zich daar nog steeds, is de theorie hier bij de Franse inlichtingendiensten. En ja, ze is voortvluchtig, maar ze staat dus wel terecht bij verstek, zou je kunnen zeggen.
Ja, je zegt we gaan het de komende 2 maanden horen. Maar wat kunnen we dan vandaag tijdens de zitting verwachten?
Nou ja, vandaag is echt de openingsdag. Dat zal vooral een presentatie zijn van de feiten, van het strafdossier en een presentatie van die 14 verdachten. En zo blijft het ook een beetje, want die eerste week zal het ook allemaal presentatie worden. Daarna komt er een soort reconstructie. Dan komen ook de nabestaanden in de rechtbank zelf, in de rechtszaal, aan het woord. Die mogen vertellen wat er gebeurd is. Daarna komt de politie aan het woord. Dan zal vooral worden gekeken hoe het onderzoek is gegaan naar die terreuraanslagen. En pas eigenlijk in oktober, vanaf oktober, dan komen de diepte-interviews die de rechter gaat houden met de 14 verdachten zelf. Maar dat is echt pas in oktober. En dan begin november, 9 of 10 november, dan kunnen we de uitspraak verwachten.
Ja, het is toch eigenlijk alweer 5 jaar geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze rechtszaak begon?
Nou, dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk ontzettend ingewikkeld was. De 3 daders waren dood, dus dat spoor liep ook dood. En er moest gezocht worden in de omgeving van die 3 mensen. Wat is daar gebeurd? Met wie hadden ze contact? De verdachten werden natuurlijk wel al gevolgd op bepaalde manieren. Ze werden soms afgeluisterd ook. Dus er waren wel connecties. Dat moest allemaal worden blootgelegd. Het speelde zich niet alleen af in Frankrijk. Er waren ook vertakkingen natuurlijk naar IS en Al-Qaeda. Want door die 2 organisaties zijn de aanslagen opgeëist. Er waren vertakkingen naar België. En er is een hele grote rol gespeeld bij de wapenleveranciers. Door een garage, autogarage in het Belgische Charleroi. Dat moest allemaal getraceerd worden. Er waren andere netwerken die verliepen via Noord-Frankrijk. Kortom, een heel ingewikkeld netwerk van hulpverleners, van leveranciers, van personen die ze uit het verleden nog kenden, uit de gevangenis. Allemaal heel ingewikkeld. Er moesten bewijzen worden gevonden. Nou, dat heeft allemaal een tijdje geduurd. Het proces zou eigenlijk begin dit jaar beginnen. Maar goed, je weet dat toen brak corona uit, dus het moest uitgesteld worden. En vandaar dat het nu pas gaat beginnen.
Nog even los van het proces. In Frankrijk is de terreurdreiging nog steeds extreem hoog. Waar blijkt dat uit?
Nou, de autoriteiten hebben in aanloop naar dit proces een aantal cijfers bekendgemaakt waaruit dat blijkt. Zo is er een databank in Frankrijk waarin moslim-extremisten staan die een bedreiging vormen voor de openbare orde hier. Daar staan meer dan 8000 mensen in. In die databank hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Een enorm aantal dus. Er zitten ook nog eens ruim 500 gedetineerden in de cel op dit moment die veroordeeld zijn wegens enigerlei vorm van terrorisme. En die komen beetje bij beetje ook allemaal vrij. Vorig jaar waren dat er ongeveer 40, dit jaar 45 en volgend jaar nog eens meer dan 60. Die komen op vrije voeten. Daar is ook angst voor dat die, als ze eenmaal op vrije voeten zijn, misschien opnieuw toe zouden kunnen slaan, misschien opnieuw terreurplannen hebben. En daardoor hebben de autoriteiten bekendgemaakt, aanslagen verijdeld. De afgelopen maanden alleen al is er een 6-tal aanslagen in Frankrijk verijdeld door politie en justitie, door onderzoek te doen, blijven doen naar moslim-extremisten in Frankrijk.
Lego heeft flink geprofiteerd van de lockdownmaatregelen. De Deense speelgoedmaker kwam vandaag met cijfers naar buiten en zegt het eerste halfjaar 14% meer te hebben verkocht. De omzet steeg daarmee naar 2,1 miljard euro. Leo van der Haven heeft een Lego-winkel in Nieuwekerk aan den IJssel. Leo, wat heb jij de afgelopen jaar gemerkt van die Lego-gekte?
Ja, het is niet alleen in heel de wereld. Het is natuurlijk ook gewoon hier in Nederland zo. Ook wij hebben daar van geprofiteerd. Ja, met name dan natuurlijk door de coronacrisis. Ja, het is niet alleen de coronacrisis geweest. Er is natuurlijk ook een Lego-programma op de televisie geweest wat ze ook geen windeieren en ons ook niet heeft gelegd.
En hoe verklaar je dat na de lockdown en inderdaad televisieprogramma de vraag nu nog steeds dan hoog is?
Ja, ik denk ook een beetje dat mensen heel erg enthousiast worden van het bouwen met Lego. Ik denk dat een beetje de algemene gedachte is, ja, Lego is voor kleine kinderen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Het was voorheen ook altijd al voor volwassenen. Alleen ik denk dat dat eigenlijk meer is toegenomen. En daardoor denk ik dat volwassenen hebben er toch ook een beetje een andere kijk op. En dat ze dat heel erg leuk blijven vinden, waardoor ze dus ook de Lego blijven kopen.
Ja, ik zou zelf stiekem toch nog steeds voor een beginnerspakketje gaan, maar welk item wordt nu het meest verkocht?
Ja, moet je vooral doen, hè? Een beginnersitem. Dan kan het alleen maar beter worden. ja, voor de jongeren, zeg maar, is City blijft dan toch ook wel het grootste thema, zeg maar, en waar ook het meeste van wordt verkocht. Ja, je ziet inderdaad wel een toename in dat noemen we dan eigenlijk de rare items. Dat zijn de exclusieve sets, die vooral voor volwassenen heel erg aantrekkelijk zijn. Betekent ook een hoger prijspeil, maar ja, er zitten veel meer onderdelen in. Tegenwoordig wordt alles zo heel mooi afgewerkt door Lego, dat je het ook heel mooi in de huiskamer neer kan zetten.
Durf jij al een beetje te wennen aan deze trend?
Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Kijk, ik zit al jaren in de Lego, dus ik vond het en vind het nog steeds heel erg leuk. Ik hoop dat veel meer mensen dat enthousiasme in ieder geval blijven behouden. Het blijft uiteindelijk natuurlijk toch een relatief duur product om te kopen. Door de coronacrisis weet je natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Dus we moeten ons niet rijk rekenen. Alleen deze tijden, dat is natuurlijk goed voor ons als Lego winkel zijn.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers...
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.